Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk leeft. We bevinden ons momenteel in het Sint-Jozefsjaar en nu ook in de Sint-Jozefsmaand. En daarom zijn we blij om in deze eerste week van maart Jean de Klippelaer te mogen ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor de Sint-Jozefskapel in Capelle. Velen van u hebben daar misschien al van gehoord, trouwe luisteraars van Radio Maria, maar misschien is het toch niet voor iedereen bekend. Meneer de Klippelaer, hartelijk welkom en dank u wel voor uw komst hier bij ons in de studio.
Goeiedag.
Ja, zou u misschien zichzelf kort willen voorstellen en dan ook de Sint-Jozefskapel aan de luisteraars die er nog nooit van gehoord hebben?
Goed, ik ben Jean de Klippelaer. Ik ben afkomstig van Put. Ik ben geboren in 1970. Ik was misdienaar in de kerk bij ons. En van daaruit heb ik eigenlijk de Sint-Jozefskapel leren kennen door een zeer devote vrouw die dus alle dagen dus naar de mis kwam in de kerk van Put en die mij aanspoorde om eens een keer een kijkje te gaan nemen in het heiligdom van Sint-Jozef. Dat ik ook gedaan heb, en dat was in de maand maart. En ik ben dan, ik was nog zeer jong, want ik was op de leeftijd van zo'n 17, 18 jaar. En ik ben daar dan gekomen en ik ben daar blijven naartoe gaan, naar die kapel, tot op een zekere ogenblik dat daar mij iemand vroeg, zou jij eigenlijk voor deze kapel willen zorg dragen? En ik heb daar dan moeten over nadenken natuurlijk, want dat was eigenlijk een beslissing nemen, dat ik moest eigenlijk zien van kijk, ja, ik woon in Put. De afstand is wel een kilometer of 4, 5 om naar daar te gaan, iedere dag en daar zorg voor te dragen. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Maar ik heb dan toch gezegd, oké, ik wil dat doen. En van toen af heb ik eigenlijk nu 30 jaar, ben nu 50. Dus heb ik zorg gedragen voor die kapel. Ik heb eigenlijk gezien hoe groot en machtig Sint-Jozef is. Want ik raad iedereen aan, zeker tot Sint-Jozef te bidden, omdat hij veel macht heeft en hij was de voedselvader van Jezus Christus. En God zal hem zeker niet weigeren.
En op het moment dat u toezegde om dat grote engagement aan te gaan, dat u intussen al 30 jaar bent aangegaan, had u al eigenlijk een band met Sint-Jozef?
Wel ja, vroeger, dan, zodat ik misdienaar was, bad ik elke dag, 's avonds, dus voordat ik ging slapen, een gebedje tot Sint-Jozef, een zeer mooi gebed, kerkelijk gebed, oud-kerkelijk gebed, tot u, Heilige Jozef, neem mij onze toevlucht in onze nood. En dat bad ik iedere dag, dus zodoende. Ik heb altijd dat vertrouwen gehad met Sint-Jozef om voor hem te bidden, maar ik had nooit niet gedacht dat ik ooit voor zijn heiligdom ging zorgen.
En het heiligdom dan in Capelle, was dat eigenlijk bekend in de regio?
Wel ja, het was zo wel bekend in de regio natuurlijk, want er kwamen eigenlijk meer mensen ook van buitenaf, hè. Nederlanders, mensen vanuit de kanten van Berlaar, de Kempen zo, en veel uit de Vlaanders, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, kwamen daar met bussen. Ik herinner me nog heel goed dat elke derde woensdag van iedere maand kwamen er 3 bussen vol. Woensdag 's avonds was dat dan nog. Dat was, geloof, om 8 uur was de mis. En er kwamen de 3 bussen vol, dus met de bedevaarders vanuit Berlaar, Ietegem, al wat daar rond lag. Ja.
Ja. En u zegt, ja, ik moet dagelijks naar de kapel gaan. Waaruit bestaat uw engagement concreet, sinds dat u verantwoordelijk bent voor het heiligdom?
Wel, ik ga dus 's morgens openen. Dus ik doe de kapel open om 9:30. Sluit 's avonds om 5:30. En dan doe ik het dagelijks werk. Hè. Dus ik ben dan de koster eigenlijk ook van de kapel. En ik ben ook de organist van de kapel, dus ik zing daar ook. En ik zorg voor de onderhoud, voor het programma van de bedevaarden, dus ook voor de missen.
Ja, want nu met de coronacrisis zal dat allemaal wel een beetje op een lager pitje staan, maar in normale omstandigheden zijn er veel bedevaarten naar het heiligdom?
Wel ja, normaal wel, maar nu niet. Wij hebben wel eucharistieviering. Dus iedere woensdag om 15:30, dan moet je daarvoor inschrijven. We zijn dan maar met 15 mensen, zoals dat toegelaten is. Maar dan het gewone, normale, dan hebben wij wel wat bedevaarten. Ja. In de maand maart zeker, in de meimaand ook. Want in mei, dat is ook Sint-Josef-arbeider.
Ja. En zelfs vanuit Nederland, zei u daar.
Vanuit Nederland, ja.
Ja. Ja, de kapel van buitenaf, ik heb het gezien op een foto, ik ben er zelf nog niet geweest, maar ziet het eruit als een vrij recente kapel, een vrij moderne kapel, de gevel toch? Van wanneer dateert de kapel en was er daarvoor ook een andere kapel?
Ja, de oude kapel die dateert, die is ingewijd in 1965. En dan, toen dat dus de bedevaarders... Dat breidde geweldig uit. Men kon daar nooit niet binnen met een plechtigheid. Dan moest men daar een tent aanzetten. En dan heeft dus het plaatselijke comité dat daar was... dus aangevraagd aan het bisdom om een kapel dus groter uit te bouwen. Een nieuwe kapel eigenlijk te plaatsen. En daar is toelating voor gekomen. Maar dat had ook eigenlijk zuster Justa allemaal op voorhand gezegd. Het zal een zeer groot heiligdom worden. En in 2001 zijn dan die werken opgestart. En de kapel die is ingewijd, de nieuwe kapel, in 2003.
Ja, zuster Justa, dat is de persoon waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. Met Sint-Josef natuurlijk, maar Sint-Josef en zuster Justa. We zullen er eerst nu tussenuit gaan voor een stukje muziek. We hebben twee Sint-Josefsliederen. We zullen eerst luisteren naar Nederig Stille Timmerman. En dan daarna het wat meer hebben over de geschiedenis en zuster Justa. En van harte welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in deze Sint-Josefsmaand en ook in het bijzonder Sint-Josefsjaar in gesprek zijn met Jean de Clipelaire, verantwoordelijke voor de Sint-Josefskapel in Capelle. En ja, we hebben daar net al een beetje mogen kennismaken met wat het heiligdom precies is, waar het zich bevindt. Maar we zouden het nu toch wel willen hebben over de geschiedenis erachter. Hoe is dat heiligdom tot stand gekomen? Meneer de Clipelaire, u haalde daar net al zuster Justa aan. Wie was zuster Justa en wat heeft zij te maken met Sint-Josef?
Zuster Justa die is geboren in Capelle op 8 maart 1909. Dat was het achtste kind van het gezin Caluy. Haar moeder die stierf op 39-jarige leeftijd in 1909. En dan is zuster Justa opgenomen in het weeshuis in Capelle. Dat was een bijhuis van het moederklooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria. Dan is zuster Justa 21 jaar later ingetreden als kloosterzuster van Berlaar. Gedurende die tijd had zuster Justa een zeer grote devotie tot Sint-Josef en de Nieuwe Wijk was voor haar niet onbekend. Zij ging natuurlijk, dat mocht eigenlijk niet, want men moest daar niet van weten. Dat was een apart volkje. Dat waren dus eigenlijk ja, socialisten. En die mensen, daar kwam meer de politie op die wijk, gelijk als het normale. En zuster Justa die werd daar weggehouden, maar zij ging toch naar dat volk, dat sprak haar aan. En ze had dat dan ooit niet gedacht, dat Sint-Josef haar ooit zou vragen om haar naar daar te brengen. En op een zekere maandagmorgen, dan in 1956, stond zuster Justa, in de maand maart, aan het beeld, bij haar in de tuin, in het klooster. En Sint-Josef vroeg haar, wilt je mij naar daar brengen? Daar kan iedereen komen en daar zal ik ten beste spreken voor iedereen. En ze heeft dat dan beloofd. En op 1 mei dat jaar stond dat beeldje daar aan de gevel. Wat voor de mensen eigenlijk verschrikkelijk was, natuurlijk. Maar goed, de timmerman had dat daar aangebracht. En zo is het allemaal op gang gekomen. Dan op den duur, die vrouw die in dat huis woonde, die schold de mensen eigenlijk uit van, komt jij ook naar die lelijkaard? En moest hem zo oog niet hangen, ik kapte met een waterpot er bovenuit. Maar op den duur veranderde ze. En zuster Justa had daar natuurlijk voor gebeden dat er iets mocht gebeuren. En dat was in 1958. En dat was op de 3 mei. En ook aan het beeld van Sint-Josef bij haar in de tuin, in het klooster. En ze vroeg, zou je nu een keer voor mij op het laatst van deze dag voor een verrassing willen zorgen? En dat heeft Sint-Josef dan gedaan, want dat vrouwke kwam 's avonds in de deur dat de mensen daar, het was op een woensdag, om 8 uur stonden te bidden. En ze zegde, kijk, als je wilt, moogt je mijn huis kopen om er een kapel van te maken. En ze legde de nadruk alleen om er een kapel voor te maken. En zijn ze onmiddellijk binnengegaan en daar hebben ze daar een contract mee afgesloten. En ze hebben die vrouw dan laten wonen. Dus zolang dat ze leefde, mocht ze in dat huis blijven. Ze hebben daar goed voor gezorgd. En dan is eigenlijk de kapel, want ze is kort nadien is ze overleden. En dan zijn ze mee begonnen met de bouw van die kapel. En dan is eigenlijk tot bijna 2001, dus een beetje een paar jaar ervoor, dan werd dat eigenlijk dom te klein natuurlijk, hè, want men moest uitbreiden. En dan is er met het comité dat toen samengesteld was in een vergadering gekeken om een nieuwe kapel te plaatsen. En dan was aangesproken daarvoor pater Dominique Baston uit Antwerpen, is inmiddels ook overleden. En die heeft dan een mooi plan gemaakt en die heeft dan deze mooie kapel uit de grond getrokken.
Een lange geschiedenis dus. Het is al vele jaren dat de kapel dan aanwezig is in Capelle. Maar ik zou nog een beetje willen teruggaan op het begin, de beginperiode van zuster Justa en Sint-Josef. Want ik had op de website gezien dat zuster Justa ook een visioen heeft gekregen van de heilige Don Bosco. Dat vond ik wel interessant. Ja,
dat klopt. Even. Dat was in de nacht van 30 op 31 januari in 1953. En het was het feest van de heilige Don Bosco. In de heilige Don Bosco spoorde zuster Justa aan om verder te doen met de herwaardering van de heilige Jozef. In het visioen zag zij dan de kapel op de nieuwe wijk bouwen, die zij tot stand had gebracht en wat de heilige Jozef van haar verlangde. En ze vertelde dan: het was heel mistig op de nieuwe wijk. Ik zag duidelijk een grote heilige ostie, zoals men gebruikt voor de uitstelling van het heilig sacrament. Naast en links van de heilige ostie zag ik nu gans een stralend in een zilverlicht de heilige Don Bosco. Hij keek mij zeer minzaam aan, als wilde hij mij aanmoedigen en troosten. Alles was nu heel stil geworden, vertelt ze. Mijn medezusters waren allen als in aanbidding voor het heilig sacrament hun ogen gericht naar de heilige ostie. Eén zuster heb ik toen erkend tussen de velen. Toen ik dan zeer gelukkig die biddende zusters zag en het zo stralend liefdevol gezicht van de heilige Don Bosco naast de heilige hostie, verstond ik dat Don Bosco ook veel, veel van Sint-Jozef houde en mij altijd trouw helpend nabij zal blijven in al wat ik zal ondernemen voor de herwaardering van Sint-Jozef.
De herwaardering van Sint-Jozef, was dat ook eigenlijk... Ja, vooral de bedoeling van zuster Justa om hem meer bekend te maken, haar verlangen?
Natuurlijk, want in 1950 was zuster Justa aangesteld als lerares en beroemd aan de Hogere Normaalschool. En daar gaf ze naad, tekenen, schilderen. En daar heeft ze altijd haar leerlingen in feite opgelegd. Niet verplicht, maar opgelegd. Bid tot Sint-Jozef, hij zal u altijd helpen. Je weet niet hoeveel macht dat hij heeft.
Mm-hmm. En hoe stond de kerkelijke hiërarchie, om zo te zeggen, daar tegenover? Heeft ook de Sint-Jozefkapel een apart statuut, om zo te zeggen, als heiligdom? Of valt dat onder de parochie van kapellen? En is er ook een zekere erkenning van het bisdom uit geweest?
Natuurlijk. Wat zuster Justa kreeg eigenlijk in feite in het begin wel wat tegenwerking van de kerk, wat denk ik normaal is, want een heiligdom oprichten, dat kun je zomaar niet doen. En dan heeft het bisdom Antwerpen die toelating gegeven. Dus, en het ook erkend als bedevaartoord. Ja.
Ja, het beeld van Sint-Jozef vanuit de tijd van zuster Justa is er nog altijd. Heeft ze daar speciale aanwijzingen voor gegeven, voor dat beeld? En hoe ziet dat er precies uit?
Ja, ze wouden eigenlijk een beeld maken, maar... Het was niet naar zuster Justa haar goesting in feite. Zij zegde, er moet een beeld komen dat groter is dan 2 meter en het moet uit brons zijn. Want, zegde ze daar, dat moet eeuwig mee kunnen gaan. En dan zegde ze, ja, maar je weet niet goed wat dat gaat kosten zeker. En dan in januari 1964... kreeg ze daar op een gegeven ogenblik 150.000 Belgische frank voor. En zodoende is dat allemaal tot stand gekomen. Dat beeld is er dan gekomen. Dat staat nu mooi in de kapel op een zeer mooie centrale plaats. En dan nadien, de kapel had dus geen Maria-beeld. En dan waren ze van plan in feite om daar Onze Lieve Vrouw van Banneu te plaatsen. Maar zuster Justa... die kreeg dus een visioen hoe dat er moest uitzien. En Onze Lieve Vrouw die wijst met haar arm dus naar het tabernakel, naar haar zoon Jezus Christus. Zo heeft zij dat gezien en zo is dat beeld ook tot stand gekomen.
U heeft ook nog een foldertje bij met gebedjes op. En ik zie er ook 2 mooie uitspraken op staan van zuster Justa. Ze zegt over het heiligdom... Een belofte die de heilige Jozef aan zuster Justa heeft gedaan in 1956. Daar zal ik ten beste spreken voor allen die mij komen aanroepen. Zelfs zo dat de hemel de aarde raakt en de aarde de hemel. Dus hij heeft ook echt in woorden heel concrete visioenen gekregen van de heilige Jozef.
Tuurlijk wel, ja. Ja. Dat is ook zo, ja.
Ja. En heeft ze dat allemaal neergeschreven?
Dat heeft ze neergeschreven, want er zijn brieven dus waar ze ook dat in bevestigd heeft... En ik moet zeggen, van haar visioenen, dus van Don Bosco, en dan ook dat ze dus in feite zag dat er veel priesters naar die kapel zouden komen. En dat is, moet ik zeggen, wel, dat heb ik wel ondervonden, want dat is juist.
Mm-hmm. Ook vandaag?
Ook op de dag van vandaag nog, ja.
Ja. Zijn er bepaalde getuigenissen eigenlijk van de kracht van Sint-Jozef, van de hulp van Sint-Jozef, van de mensen die hem om hulp zijn komen vragen?
Zeer veel, zeer veel. Als je in de kapel komt, rechts van u is er een hele muur die hangt vol dankplaatjes. En ook de boeken die ik goed bewaard heb, dus de intentieboeken. En ook de mensen die ik zelf mee in contact geweest zijn, die geholpen waren, ongelooflijk. Het is niet te geloven eigenlijk.
Ja. Zijn er voor u zo bepaalde getuigenissen die zijn blijven plakken, om zo te zeggen, waar dat u misschien iets over kan vertellen?
Ja, natuurlijk. Iemand die dus vele problemen had in zijn zaak, in familieverband, en dat dacht niet goed te komen, dat het plots allemaal veranderde. Dat was die mensen die komen naar daar en die komen bedanken en die steunen dan de kapel ter plaatse. Dat is, ja, je kunt dat niet, het is ongelooflijk.
Ja.
En ik spoor de mensen aan, toch zeker in dit jaar een beroep te doen op Sint-Jozef, want hij heeft heel veel macht.
Ja. U heeft zelf misschien ook al gebedsverhoren.
Ik heb veel gekregen. Ik durf dat zeggen, je moet daar vooruitkomen. Je moet daar niet verlegen voor zijn. Het is devotie. De devotie die je hebt, je bidt en je vraagt iets. Natuurlijk, als het niet goed is voor u, zult je altijd iets anders in de plaats krijgen. Dat heb ik ook ondervonden.
Ja. En wat zuster Justa betreft, na haar overlijden, ik weet niet, is er een soort van verering voor de zuster zelf ontstaan ook? Of is het echt gewoon om Sint-Jozef?
Dat was eigenlijk 11 november voor ingericht. En dat was de herfstbedevaart. Men kwam dan met autokars uit de Lelystreek. En dat is nog. En dan werd zuster Justa zo herdacht. En ik heb dan 12 november, dat is haar sterfdag, enkele jaren geleden erbij gevoegd, om dan toch een klein beetje het dankbaarheid voor dat grote werk dat zij daar opgericht heeft voor Sint-Jozef te ondersteunen tegenover haarzelf.
U zegt woensdag is de dag dat er Eucharistie is in de kapel. Woensdag is een bijzondere Sint-Jozefsdag hier op Radio Maria. Is dat ook de dag dat we de verhalen van Sint-Jozef uitzenden? Is daar een speciale reden voor eigenlijk?
Ja, altijd heb ik het geweten dat de woensdag toegewijd is aan Sint-Jozef. Mm-hmm. Zolang dat ik daar ben. En dus ik denk dat heel altijd geweest is. Dus ik heb ook veel gelezen over Sint-Jozef. En men schrijft daar elke keer dus dat die dag toegewijd is aan hem.
Mm-hmm. Ja. U zegt, ik heb ook veel gelezen over Sint-Jozef. Zijn er bij u weten in onze contreien ook andere bedevaartsorden van Sint-Jozef? Want ik denk dat de kapel in Capelle toch wel de belangrijkste en meest bekende is, hè?
Ik denk in Vlaanderen het enige, denk ik, eigenlijk bedevaartoord aan Sint-Jozef toegeëigd. Maar ik denk ook in Leuven heb je ook de heilige Jozef. Dat is ook een plaats waar veel volk komt. Maar hoe dat die geschiedenis is, dat weet ik niet eigenlijk.
Nee, dat is misschien stof voor een ander interview, hè. We gaan er weer even uit voor een tussenuit met een stuk muziek. En dan daarna zullen we het ook nog hebben over het bijzonder Sint-Jozefjaar en wat er ook allemaal misschien bij jullie op het programma staat, hè.
Oh.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Jean de Clipelaer, verantwoordelijk voor het heiligdom van Sint-Jozef, de Sint-Jozefskapel in Capelle. Ja, het is een bijzonder Sint-Jozefsjaar. We bevinden ons momenteel ook in de Sint-Jozefsmaand. Meneer de Clipelaer, staat er bij jullie iets op het programma, ondanks de coronacrisis?
Ja, toch wel. Maandag 1 maart, dat is de opening van de maand maart, toegewijd aan Sint-Jozef, is er om 15:30 plechtig lof. Maar natuurlijk, men moet daarvoor inschrijven. Men kan dan met mij contact opnemen. En er mogen dus voorlopig nog maar 15 mensen naar de Eucharistie gaan. Maar dan op vrijdag 19 maart is het hoogfeest van Sint-Jozef en dan zijn de 3 eucharistievieringen om 9:00, om 11:00 en om 13:00. Men kan daar ook voor inschrijven. Daarnadien is er ook aanbidding van het heilig sacrament. En gedurende heel de maand maart is er ook woensdags om 15:30, gelijk als gewoon door het jaar, eucharistieviering. En iedere zondag om 16:00, maar iedere zondag. Normaal is het de tweede en de vierde zondag van de maand. Maar nu, dus de maand maart, is er elke zondag om 16:00 eucharistieviering en plechtig lof.
Oké. Dus, en als de mensen zich willen inschrijven of meer informatie willen bekomen, kunnen ze contact opnemen met u?
Kunnen ze contact opnemen met mij, ja.
En hoe doen ze dat best?
Wel, ze kunnen een mail sturen natuurlijk. Jean de Clipelaer @gmail.com. Uh-huh. Maar ze kunnen me ook bereiken op het gsm-nummer 0474-595-298.
We zullen het ook vermelden op onze website, dat ze het kunnen terugvinden. Er is ook een contactblad verbonden aan jullie.
Ja, ik heb dus een paar jaar geleden een tijdschriftje opgericht, omdat het heel belangrijk is dat de devotie van Sint-Jozef meer onder de mensen komt. En dat de mensen eigenlijk Sint-Jozef zouden op, langs deze weg beter kunnen leren kennen. En men kan dat contactblad in de kapel nemen. En als de mensen willen, kunnen ze contact met mij opnemen en dan wordt dat verstuurd.
Ja, u zegt ook om Sint-Jozef beter te leren kennen. U heeft al aangegeven dat u zelf doorheen de jaren al heel veel gelezen heeft over Sint-Jozef. Wat zijn voor u de belangrijkste dingen die u doorheen de jaren geleerd heeft over de heilige Jozef?
Veel geduld hebben. Dus dat is al zeer belangrijk. Veel tot hem bidden. En als je dus je noden aan hem bekend maakt, er komt altijd uitkomst. Hoe dat het ook verloopt, hij zal altijd steunen en helpen.
Ja.
En dat is zeer belangrijk, en zeker in deze tijd. Men zou eigenlijk meer beroep moeten doen, vind ik, op Sint-Jozef. En ook, denk ik, vanuit de kerk. Want de crisis is zo erg dat we het eigenlijk, denk ik, te licht opvatten. En de heiligen zijn er om ons dichter bij God te brengen, volgens mij. En ik denk dat Sint-Jozef daar toch een van de grootste van is. Want hij is de patroon van de kerk, patroon van de zieken, van de stervenden. En ik denk dat hij heel veel macht heeft om ons te helpen.
U zelf bent al 30 jaar dat u zich inzet voor het heiligdom van de heilige Jozef. Maar nu nog graag enkele persoonlijke geloofsvragen, want dit programma heeft ook altijd een belangrijke dimensie van getuigenis. Dus u zei al vanaf jonge leeftijd had u de gewoonte om de heilige Jozef te aanroepen. Kwam u zelf uit een devoot, uit een gelovig gezin eigenlijk?
Wel, uit een gewoon gezin. Dus ik was eigenlijk altijd naar de kerk toegetrokken. Want ik was ook al vrij, was 9 jaar denk ik, dat ik misdienaar was. Ik ging elke zondag de oogmis meedienen. En als ik 11 jaar was, dus zo lang al, zorgde ik voor palm voor de kerk. Dus maar ik was eigenlijk, ja, ik weet niet wat dat komt. Ik denk, het is een apostolaat dat ik doe, dat Sint-Jozef dat zo gewillen heeft, denk ik.
Ja, want u heeft er ook wel voor gezorgd dat er nu in de Sint-Jozefskapel ook een verering mogelijk is van Pater Pio.
Ja, van Pater Pio, dat is enkele jaren geleden. En ik was in Banneu, Dus met Julien Mampai van het Madonna Centrum. En we gingen nogal eens regelmatig zo naar Banneu. En we stonden daar aan het beeld van Pater Pio. En zo is dat eigenlijk gekomen. En dan op een keer, dat was ook eigenlijk een klein mirakel. Ik sprak iemand aan, want zoiets organiseren, dat kost heel veel geld. Ik sprak iemand aan in de kapel en ik zegde, wat zou je er nu van vinden? Moest er hier een beeld van Pater Pio komen? En op dat ogenblik zegden die mensen, oh ja, organiseer dat maar. En dan heb ik dat gedaan. En op één dag tijd, op dus eigenlijk een halve dag tijd, had ik heel dat bedrag voor dat beeld samen. En het Madonna Centrum heeft daar ook in toegedragen. En ik heb met Julien Mampai dat beeld gaan halen. Dat was besteld in Italië. En dan is dat in Banneu, in de L'Europe, is dat aangekomen. En daar hebben we dat gaan halen. En daar hebben we dat plechtig laten inwijden. Dus, en nu elke derde woensdag van de maand, die is toegewijd aan de heilige Pater Pio.
Oké, ja. Dus, en de heilige Pater Pio, van waar eigenlijk de keuze om van hem een beeld te zetten? Is dat ook vanuit een persoonlijke devotie dat is gekomen?
Niet zo echt, niet, nee. Maar dat was elke keer kwam dat in mij op. En zoals ik vertelde, dat ik in Banneu dat beeld daar gezien had op dat heiligdom. En elke keer was dat bij mij. En dan op een keer, ik dacht, oké, misschien zou Pater Pio daar wel graag zijn. Dus ja, hij is er gekomen ook. Hè.
Ja. Er staat verder ook nog een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. En van het Heilig Hart, als ik het goed heb.
Van het Heilig Hart, ja. Sint Antonius en Franciscus staan er ook.
Oké, ja. Franciscaanse heiligen.
Franciscaanse heiligen, ja.
Ja. En we zijn bij Radio Maria. Een vraag die ik zeker ook wil stellen. Wat is de plaats van Onze Lieve Vrouw in uw leven? Want ik heb ook al vaak gehoord, geen devotie tot Maria zonder Sint-Jozef en omgekeerd natuurlijk ook.
Ja, dat klopt, want ik bid heel veel tot Onze Lieve Vrouw. Dus ik heb vroeger altijd dus ook heel enorm heel veel devotie gehad voor Onze Lieve Vrouw toen ik klein was. En dan was dat minder van Sint-Jozef, dan was dat meer voor Onze Lieve Vrouw, maar nu tezamen.
Ja.
Tezamen, ja. Maar dat kan niet zonder, hè.
Ja. En nog één vraag die ik ook wil stellen. Een eigenschap die altijd wordt toegeschreven aan Sint-Jozef, is de nederigheid. En hoe begrijpt u dat, de nederigheid van Sint-Jozef?
Ja, je kunt dat zien in de zeven vreugden en smarten. Sint-Jozef was een nederige man. Hij was altijd content. Hij kwam niet in opspraak. Hij was eenvoudig. De eenvoud. En dan zegt men toch wel, de eenvoud siert de mens. En ik denk dat Sint-Jozef altijd heel rustig was. Hij, als men kijkt, zo wat in de geschiedenis, hij bidde ook heel veel, heel zijn leven lang. En ik denk wel een hele harde werker heeft geweest ook. En daaruit, als je kijkt naar de Teresa van Avila, die schrijft daar ook over, dat Sint-Jozef in feite een nederig man zelf was en zeer gehoorzaam was. Hij was gehoorzaam aan God. In alles was hij gehoorzaam. Hij was een stil en zwijgend persoon en hij droeg zorg voor Maria en het goddelijk kind.
En is dat voor u een voorbeeld? Is dat ook wat u probeert na te streven in uw eigen leven?
We proberen dat. Het is soms wel moeilijk, maar we proberen dat toch, ja.
Ja. En misschien ook nog een vraag die ik wilde stellen. Uw gebedsleven, dus u gaat regelmatig naar de kapel, sowieso dagelijks, maar uw persoonlijk gebedsleven, zijn er voor u doorheen de dag vaste momenten van gebed?
Ik probeer iedere dag te bidden. En doe mijn best om veel te bidden natuurlijk, voor de mensen in nood, voor de zieke mensen, voor de stervende mensen. En voor de mensen die gebed vragen, want het komt wel eens zo dat men vraagt, zou je willen bidden voor mijn zoon of voor mijn moeder, of het is gelijk voor wat. En dat doe ik dan. Ik draag dat allemaal op aan Sint-Jozef en aan Onze Lieve Vrouw.
Ja, want u bent ook ja, beschikbaar, om zo te zeggen, in de kapel, als er mensen komen, dat ze soms ook wel eens hun verhaal doen of vragen om te bidden voor een bepaalde intentie.
Tuurlijk, en dan doe ik dat. Of ik laat het natuurlijk door de priester de mis opdragen daarvoor. Wat ik ook doe, dat wordt eigenlijk iedere mis wordt dat aangekondigd. De gebeden voor de mensen die ziek zijn, voor alle priesters, uit dankbaarheid.
Ja. Vroeger was er een processie, zei u. Ieder jaar is dat ook nog altijd het geval, een processie treren van de heilige Jozef?
Natuurlijk, ja, maar nu dus in de coronatijd kan dat niet. Dus dit jaar spijtig genoeg ook niet. En ik hoop... dus volgend jaar dat we terug dat kunnen doen. En we doen dat dan in de kerk van Jacobus in Kapellen. Van daaruit vertrekken we dan rond 14:30 met Sacramento door de straten naar de kapel met de mensen dan. En daar is dan plechtig lof en zegen.
En dat is op de feestdag van Sint-Jozef dan?
Nee, dat is de kortstbijzijnde zaterdag... aan het feest van Sint-Jozef van 19 maart.
Ah ja, oké.
Dus normaal gezien zou dat nu 20 maart geweest zijn, maar ja, dat kan niet doorgaan, dus...
U zegt, ik heb veel gelezen over de heilige Jozef. Zijn er ook bepaalde boeken of zo die u zou aanraden aan de mensen als ze zich in dit Sint-Jozefsjaar willen verdiepen in het leven? En, ja.
Volgens mij de mooiste boek, Kent u Sint-Jozef?
Ja.
Dat is een hele mooie boek. Daar staan prachtige gebeden in. En hele mooie verhalen. Waar gebeurde verhalen, hoor.
Ja.
En men kan die een boek ook bij mij bestellen, als je dat wilt.
Ja. Ik weet niet of er bij de kapel een bepaald gebed is tot de heilige Jozef, dat vaak gebeden wordt. Misschien is dat wel iets mooi om mee af te sluiten.
Welbeminde en machtige beschermer, hoe troostend is het voor mij de verzekeringen te weten dat ik nooit te vergeefs tot u heb gebeden. En dat ik altijd heb verkregen wat ik door uw voorspraak heb gevraagd. En dat allen die u oprecht vereren en vol vertrouwen uw hulp afsmeken, altijd worden verhoord en snelle vorderingen maken in de deugd. Met zulk in vertrouwen bezield kom ik tot u, o waardige bruidegom van de maagd der maagden. En zuchtend onder de last van mijn zonden durf ik voor u verschijnen. Gij die de roemvolle naam van de Vader van Jezus hebt gedragen, verstoot mijn zwakke gebeden niet, maar aanhoor ze goedgunstig en spreek voor mij ten beste bij hem die uw zoon wilde heten en u altijd heeft geheerd als zijn Vader. Amen.
Amen. Meneer de Klippeler, hartelijk dank om bij ons te komen vertellen over Sint-Jozef en ook te getuigen van uw eigen liefde en vertrouwen in Sint-Jozef. Ik vermoed dat het wel zal volgeraken, de Eucharistievieringen. Het is mooi dat jullie toch iets mogelijk maken in het heiligdom. En ik wens u nog al het beste toe.
Dank u wel.